Zoals je ziet staat er weer een en ander klaar. Rudy Hakvoort zal verder gaan met de serie over het boek Exodus. En daar zijn we heel blij mee. Hartelijk welkom Rudy, dank dat je er weer bent. Als u dan allemaal een plekje zoekt, dan stel ik voor om te beginnen met de Heer een zegen te vragen over deze dienst. En dan daarna direct Rudy het woord te geven. Zullen we de Heer een zegen vragen? Heer, we danken u dat we hier nog bij elkaar mogen zijn om over uw woord na te denken en daarover ook onderwezen te worden. We danken u voor uw woord, dat we daaruit kennis mogen krijgen van u en uw Zoon, de Heer Jezus. En we danken u zo voor de zegen dat we daarover ook in alle vrijheid kunnen beschikken en hier in alle rust en vrijheid ook bij elkaar mogen zijn. We willen vragen voor deze dienst om een zegen. Wilt u onze harten openen? Wilt u ook Rudy helpen en ook leiden door uw geest en zo ons een zegen geven in deze dienst? Wilt u het alles doen zijn tot uw eer? Dat willen we u vragen uit genade en om Jezus wil. Amen.
Goedemorgen. Ik stel voor dat we beginnen met enkele gedeelten uit het boek Exodus. Exodus 12. Exodus 12, de geschiedenis van het paasfeest. Het oud-testamentische paasfeest. Exodus 12, vers 1. En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin van de maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen naar het aantal personen. Gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering van de gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel aan de huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden, benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten, slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten, uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten, het is een paascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gericht oefenen, ik de Heere. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn wanneer ik het land Egypte sla. En een paar hoofdstukken verder, de eerste verse van Exodus 15. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied. En zij zeiden: ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem verheerlijk ik. We zijn toegekomen aan de derde aflevering, wil ik bijna zeggen, van deze serie over Exodus. We hebben er twee eerder gehad. Die gingen over geroepen om te strijden. Dat was de geschiedenis van de roeping van Mozes. En de vorige keer de strijd tegen de wereld. En nu de hoofdstukken 11 tot 15 van het boek Exodus, met als titel, als kopje, de strijd tegen de zonde. Om u even in herinnering te roepen wat we vorige keer al hebben gezien. Dat Israël en wat Israël meemaakt ook voor ons een betekenis heeft. Als Israël in Egypte is en daar zucht onder het juk van de farao, dan zouden we dat in het Nieuwe Testament kunnen vergelijken met het juk van de zonde waarin wij gevangen zaten. En waaruit wij verlost worden, het thema voor deze ochtend, door het paaslam, het paasfeest te vieren. Vervolgens komt Israël door de Rode Zee terecht in de woestijn. En daarvan schrijft Paulus in 1 Korinthe 10 dat al deze dingen, en dan noemt hij over hoe Israël door de woestijn gaat met de rots waaruit ze drinken enzovoort, dat al deze dingen overkomen zijn tot voorbeelden voor ons. Dus dat Israël, wat Israël in de woestijn meemaakt, een voorbeeld is voor ons. En het derde, de positie van Israël in het land, die zou u kunnen vergelijken met onze positie in de hemelse gewesten, zoals u die bijvoorbeeld vindt in het boek Efeze, waarin wij geplaatst worden in de hemelse gewesten en daar een strijd hebben te strijden. Nou, u begrijpt, dat is het boek Jozua, en daar komen we langer niet aan toe, deze serie. Maar dan weet u dat alvast, mocht u zelf willen doorlezen. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de 10 plagen. En ik heb u uitgelegd dat het eigenlijk 9 plagen betreft. Want die 10e plaag is heel apart. En die 9 plagen hebben we vorige keer langsgelopen. We hebben gezien dat het 3 keer 3 plagen betreft. De eerste 3 waarin die tovenaars een rol spelen. En dan nog 2 keer 3 daarachteraan. En dat de farao eigenlijk een strijd voert met Mozes, maar daar dwars doorheen een tweede laag in de geschiedenis aanwezig is, hoe de strijd eigenlijk is tussen de Heere God, de God van Israël, en de goden van Egypte. We hebben het net gelezen in Exodus 12, in vers 12. Daar staat dat de Heere het land Egypte slaat, en er staat er zo'n bijzinnetje, en aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Dat wil dus zeggen dat het uiteindelijk gaat om de strijd tussen God, de God van Israël, en de God van Egypte. En als u het boek Jesaja erbij pakt, dan vindt u daar in Jesaja 51... ik meen vers 9, dat de strijd die Mozes voert tegen de farao eigenlijk een niveau hoger wordt getrokken. Daar wordt gesproken niet zozeer over de farao, maar er wordt gesproken over de draak, over Ragab, een naam voor Egypte. En dat de Heere God de macht van de draak heeft gebroken. Dat God degene is die heerst over deze schepping en laat zien dat hij de machten die achter Egypte, die achter de wereld schuil gaan, dat hij machtiger is dan hen. En die draak van Egypte heeft overwonnen. Het bijzondere is dan hoe God dat doet. En dat vindt u eigenlijk heel mooi tijdens die laatste plaag uitgebeeld. Als het donker wordt in de huizen, dan gebeurt er wat bij de Israëlieten. Namelijk dat het daar licht blijft. En dat het daar licht blijft, dat heeft natuurlijk te maken met dat de zon daar schijnt en ze lampen hebben. Maar in figuurlijke zin is dat wel heel betekenisvol. Want als u het boek Exodus leest, dan volgt die 10e plaag, die dood van de eerstgeborene, die volgt meteen op de 9e plaag. Maar als u dan de tijd ernaast probeert te zetten, dan betekent dat, als u die inzettingen van het paasfeest erbij pakt. De Israëlieten moesten het paaslam een dag of 5 van tevoren in huis nemen. Op de 10e van de maand Abib. En op de 14e was het paasfeest. Dus ze hebben zo 3-4 dagen dat paaslam in huis gehad. En het zou heel goed kunnen zijn dat deze periode precies de periode van de duisternis is, de duisternis in het land Egypte. Als het in Egypte duister is, is het in Israël, in het land Gozen, is het licht. En wat is het verschil? In het land Gozen hebben ze het paaslam in huis genomen. En als u dan Openbaring 21 ernaast pakt, dan ziet u dat dat een diepe betekenis heeft, namelijk dat het lam het licht vormt. Dat geldt voor ons en in zekere zin geldt dat ook voor Egypte. Ik heb het idee dat de beamer wat kleiner afbeeldt. Kan dat kloppen? Ligt dat aan mij of ligt dat aan... Goed. De 10e plaag zelf. De 10e plaag is eigenlijk een heel andere plaag dan de andere 9. En het verschil daartussen, dat is dat in de 10e plaag de Heere niet langer in voorzienigheid gaat oordelen, maar dat hij hoogst persoonlijk naar de aarde afdaalt. Dat hij naar de Egyptenaren toekomt in de persoon van de verderfengel. En het is wat lastig om te onderscheiden van wie is nou wie. De Heere, die aan de ene kant komt hij zelf. Aan de andere kant wordt er soms gesproken over de verderfengel in de derde persoon. Als de Heere dat bloed ziet, dan zal de verderfengel daar niet langskomen. Hoe dat precies zit, laten we nu maar even rusten. Maar in ieder geval, het is een direct ingrijpen van de Heere God zelf. De Heere God komt in Egypte en die komt om te oordelen. En als de Israëlieten zich in Egypte bevinden, dan vallen ze onder exact hetzelfde oordeel. En daarom staat er in hoofdstuk 12 een heel bijzonder voorschrift. De instelling van het paasfeest. En de afgelopen week hebben wij natuurlijk met Christelijk Nederland opnieuw de lijdensgeschiedenis voor de aandacht gehad. En ook vanochtend in onze eredienst hebben we stilgestaan bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is bijzonder dat de Heer Jezus gestorven is tijdens het paasfeest. En dat hij vervolgens is opgestaan. Dat Joodse paasfeest heeft in het Nieuwe Testament een diepere betekenis gekregen. Namelijk de betekenis van het lijden en het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat zult u zometeen ook zien als we de details van het paasfeest langs gaan lopen. Dan zult u heel veel elementen terugkomen uit dat Nieuwe Testament. Dat paaslam in het Oude Testament en het paaslam in het Nieuwe Testament. In Exodus 12 vers 11, daar wordt gesproken dat het een paasfeest voor de Heere is. Je zou denken het is een paasfeest voor de Joden, voor het volk Israël. Nee, het is in zekere zin niet voor de Joden, maar voor de Heere. Het is een inzetting die de Heere God instelt, omdat Hij vooral een heel bijzondere relatie met het paaslam heeft. Want het paaslam van het uitbeeld is zijn eigen zoon. En wat u op deze oude gravure ziet afgebeeld is natuurlijk wat we allemaal uit onze kindertijd al kennen. De geschiedenis van hoe de Israëlieten in hun huizen het paasfeest vieren en het bloed op de deurposten is gesmeerd en dan die verderfengel daar langs gaat. En bij de Egyptenaren, waar dat niet zo is, vervolgens de dood wordt gebracht van alle eerstgeborenen. Het paasfeest, het paascha, is ook een offer. Maar het is een heel bijzonder offer. Offers vindt u eigenlijk al in het boek Genesis. In het boek Genesis vindt u al dat Noach een offer brengt. Eigenlijk het eerste offer al dat de Heere God dat brengt, vlak na de verdrijving van Adam en Eva uit de hof. U vindt daar heel vaak altaren en heel vaak offers. In het boek Exodus en later in het hoofdstuk vindt u de hele instelling van de priesterdienst in de tabernakel. En er wordt die hele offerdienst beschreven. Maar het paasfeest is eigenlijk ook een offer. En het is vooral een offer omdat er een dier geslacht wordt, maar het bloed van dat dier een hele bijzondere betekenis heeft. Die draagt waarde. Maar een heleboel dingen vindt u daar niet in dat paasfeest. U vindt geen altaar.
wat je later dus wel vindt, het koperen altaar wat gebouwd moet gaan worden. Die vindt geen priester. Het is niet een priester die namens het volk dat paaslam slacht. Nee, in elk gezin wordt een paaslam genomen en geslacht. En ook niet gesproken over een welriekende reuk. Nou, als u dat zou vergelijken met de andere delen in de Bijbel die over offers gaan, dan ziet u dat het paasfeest een heel andersoortig offer is. Het is niet zozeer om tot God te kunnen naderen, maar het is om zogezegd om God buiten de deur te houden. Die verderfengel die langskomt om te oordelen, die langskomt omdat wij zondaren zijn en gezondigd hebben, dat we het oordeel van God verdienen, het loon van de zonde is de dood, zegt de Romeinenbrief. Om dat oordeel van God buiten de deur te houden, moet er een offer gebracht worden. En in die zin gaat het ook niet om een brandoffer, maar het gaat eigenlijk om een zondoffer. En als het om zondoffers gaat, dat vindt u heel duidelijk in het boek Leviticus. Offers die te maken hebben met het wegdoen, het verzoening doen voor onze zonden, dan staat er nooit dat het dat is tot een welriekende reuk voor God. Dat zijn dingen waar een smet aan zit. Dat is noodzakelijk de van God verlatenheid van de Heer Jezus Christus om onze zonden voor zijn heilig aangezicht weg te doen. Maar zo te zeggen van het klinkt allemaal mooi, dat paasfeest en dat paasfeest, maar in het Nieuwe Testament staat dit gewoon. In 1 Korinthe 5 vers 7 is een kerntekst als u Exodus 12 bestudeert. En daar zegt Paulus heel simpel, ook ons Pascha Christus is geslacht. Hoe duidelijker wilt u het hebben? Dat paasfeest in het Oude Testament, dat verwijst regelrecht naar het paasfeest in het Nieuwe Testament. Het paaslam in het Oude Testament, dat is een beeld van onze Heer Jezus Christus, het paaslam in het Nieuwe Testament. En ik zou willen voorstellen om in de volgende dia's en besprekingen daarbij een heel aantal parallellen langs te lopen tussen dat oud-testamentische paasfeest en het offer van de Heer Jezus Christus, dat Pascha dat voor ons is geslacht. En er komen er heel wat, er staat niet zo heel veel op de slides, maar dan bent u vast voorbereid dat we een kleine 20 overeenkomsten langs gaan lopen. Allereerst, kenmerk 1, dat paaslam moest worden geslacht. Allereerst moest het paaslam in huis worden genomen, 5 dagen van tevoren. Nou, wij denken bij een lam aan zo'n klein schattig beestje wat zo in februari in de wei ronddartelt. Het moest een 1-jarig schaap of een 1-jarige ram zijn. Nou, een 1-jarig dier is al gewoon een volwassen dier qua grootte. Wel een relatief jong dier, maar het gaat dus om een flink beest en het moest in huis worden genomen. Nou, die huizen waren waarschijnlijk niet heel groot van de Israëlieten en dan komt zo'n beest erbij. Maar wat gebeurt er dan als je kinderen hebt en je hebt een dier in huis lopen, dan gaat men zich aan hechten. God heeft niet gezegd van, joh, als het nou paasfeest is, loop 's ochtends even langs de wei, kies een dier uit en breng hem direct naar het slachtblok en hak hem de kop af. Nee, dat dier moest eerst 5 dagen in huis rondlopen, zodat iedereen zich daaraan kon hechten. En toen het dier vervolgens gedood werd, dat de kinderen als het ware met tranen in de ogen konden zeggen van, papa, waarom moet dit nou? Dat is de les. En dat is de les van het Nieuwe Testament evenzo. De Heer Jezus die heeft jaren geleefd onder het volk, voordat hij gestorven is, voordat hij veroordeeld is. Het is iemand die God lief had en die wij zijn gaan liefhebben en die vervolgens geslacht moest worden. Geslacht. De dood moest een einde eraan brengen. In het Nieuwe Testament staat, Hebreeën 9, dat zonder bloedstorting er geen vergeving is. Wil het zonder probleem opgelost worden, dan moet er bloed worden gevloeid. Meer mogelijkheden zijn er niet. En dat vindt u in het paasoffer. Er moest bloed vloeien. Dat vindt u in het Nieuwe Testament, de Heer Jezus, die moest sterven. En dat paaslam, wat ik al zei, dat vormde aan de ene kant een symbolische daad voor het volk, maar uiteindelijk diende dat bloed als een offer aan God. Er was nog geen tempel, er was nog geen tabernakel, er was nog geen altaar en nog geen ark. Dus dat bloed werd niet in heiligdom ingebracht, zoals bijvoorbeeld op de grote verzoendag. Maar dat bloed, dat werd aan de deurposten gesmeerd. En zoals ik ergens las, er staat dat het lam dat schaap of die geit, die moest geslacht worden in de deuropening. Dus die zei eigenlijk de grond was al besmeurd met bloed. En vervolgens moesten de beide posten en de bovendorpel, die moesten ook ingesmeerd worden. Dat als het ware de hele deur onder het bloed van het lam zat. Dat is het offer, het aanbieden van het dier aan God. En dan die tekst uit Exodus 12, vers 13. Ik heb hem zelf met rood onderstreept in mijn Bijbel, want hij is zo betekenisvol dat God zegt, wanneer ik het bloed zie, dan ga ik aan u voorbij. Dit is God als rechter. Dit is niet God als vader, niet God als verlosser of als advocaat of als herder of als familiehoofd of noemt u maar op. Dit is God als rechter die langskomt om ons naar onze zonden te oordelen. En is er geen verschil tussen een Egyptenaar en een Israëliet. Beide vallen onder het oordeel van God. De enige grondslag waarom God de Israëlieten kan vrijpleiten en kan voorbijgaan en bij de Egyptenaren de dood brengt, is dat bloed van een onschuldig dier wat aan de deurposten is gesmeerd. Het enige verschil waarom wij toegang hebben tot de hemel als verloste zondaren, als rechtvaardigen. En mensen uit Egypte, mag ik het zo zeggen, in de wereld die de Heer Jezus niet willen kennen, niet. Is dat wij een beroep hebben gedaan op het bloed van de Heer Jezus Christus die in onze plaats is gestorven. Dat bloed, dat moest aan de deurposten worden geschilderd. En er zit een betekenis in. De betekenis is namelijk dat God niet zozeer achter de deurposten kijkt, maar God kijkt tot de deurposten. De grondslag voor de verlossing van het volk Israël is niet dat ze daar zo gezellig dat paasfeest zaten te vieren. Dat ze zich precies aan alle instructies hadden gehouden. En die bittere kruiden en dat ongezuurde brood en dat ze zo goed hun best deden om het allemaal in de praktijk te brengen. God keek tot de deurpost. En hij keek maar naar één ding. Is het bloed van het lam daarop gesmeerd of niet? Als het bloed van het lam aanwezig is, ging de verderver voorbij. En als het bloed niet aanwezig is, dan ging de verderver naar binnen. En u kent vast nog wel al die verhalen van de zondagsschool. Families die werden helemaal uitgebeeld van iemand dacht van ik hou wel het paasfeest, maar ik slacht dat lam maar niet. En wat er dan gebeurde of je slacht het lam wel. En wat de verschillen zijn, de essentie is het bloed. En hetzelfde geldt voor ons als christenen. De essentie is het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is een teken aan de huizen. Dat is de grondslag waar God naar kijkt en op grond waarvan wij gered kunnen worden. Als u naar het Nieuwe Testament gaat, en dat vindt u met name in de brief aan de Romeinen, in Romeinen 3 bijvoorbeeld, dan vindt u ook iets als geloof in Romeinen 4. En dat is heel belangrijk. Wat is nou de grondslag van de verlossing? Er zijn eigenlijk twee dingen. Het ene is dat het bloed nodig is voor God om voorbij te gaan. Als God het bloed ziet, dan rekent hij onze zonde niet toe. Want de straf voor de zonde heeft als het ware al plaatsvervangend plaats gehad op het paaslam. Maar om vervolgens dat heil dat God via het paaslam brengt jezelf toe te eigenen, is geloof nodig. Het is niet zo omdat je gelooft dat God je gaat redden. Je wordt gered, wij worden gered, we worden verlost omdat de Heer Jezus voor onze zonde op het kruis gestorven is. Dat is de grondslag van onze verlossing. Maar we krijgen daar deel aan als wij ons geloof in de Heer Jezus, op de Heer Jezus richten. En dat staat in Hebreeën 11. In de lijst met geloofsdaden, daar wordt Mozes genoemd. En dan staat er dat hij door het geloof het Pascha heeft gevierd. En daar wordt het geloof erbij gehaald. Die verderver gaat voorbij vanwege het bloed. Maar er was geloof nodig bij Mozes en bij de Israëlieten om te weten als ik dat bloed in gehoorzaamheid van God op mijn deurposten smeer, dat God mij gaat vergeven, dat God mij voorbij gaat. En dat is wat er ook voor ons geldt. Het kruis van de Heer Jezus heeft 2000 jaar geleden op Golgotha gestaan. Maar we hebben geloof nodig, we moeten daar in geloof ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus om daar zelf deel van uit te maken. Weet je wat het leuke is met het paasfeest? Het eerste vers, dat de klok opnieuw begint te tikken. De klok begint opnieuw te tikken. God zegt, als Israël uit Egypte verlost wordt, we gaan de kalender opnieuw inrichten. Eigenlijk is het de zevende maand, maar vanaf nu is dit de eerste maand. De klok begint opnieuw te tikken. Natuurlijk, je zou het kunnen toepassen op de christelijke tijdrekening, dat wij braaf vanaf het jaar 1 zijn gaan tellen, het leven van de Heer Jezus Christus, even los ervan of het helemaal klopt. Maar het is misschien nog veel mooier om het toe te passen op de wedergeboorte. Hoe oud ben je? Natuurlijk, je bent op een gegeven moment geboren uit je vader of je moeder. Maar hoe oud ben je in de ogen van God? In feite zijn wij net zo oud als de jaren dat we de Heer Jezus kennen. Johannes 3, u kent het wel, de wedergeboorte. Het moment dat de Heere God dat nieuwe leven in je legt, is het moment dat je opnieuw geboren wordt. Dan begint de klok opnieuw te tellen. In een leven in dienst van God, als een discipel van de koning, in het rijk van de Heere Jezus Christus. En dat vind je eigenlijk al terug bij het paasfeest. Voor God begint de klok te tellen op het moment dat het paaslam geslacht is en dat wij dat heil in onze levens hebben toegeëigend. Nou, ik heb het net al gezegd, dat lam dat moest van tevoren in huis worden gehaald. Van de 10e tot de 14e van die maand moest dat in huis verblijven, 4 à 5 dagen. En dat vind je eigenlijk ook al in het Nieuwe Testament over de Heer Jezus. Dat paaslam, het is niet maar zo dat toen de Heer Jezus op aarde rondliep en dat God dacht van ik zoek nog een offer, ik heb nog een offer nodig. Wie zal ik daarvoor uitzoeken? Kijk, daar is de Heer Jezus, laat ik hem nemen. Absoluut niet. 1 Petrus die schrijft dat God wel voor de Heer Jezus wel voorgekend is als het lam. Het wil dus zeggen dat de Heer Jezus al lang voordat hij verscheen op de aarde door God gekend en bestemd was om het lam te zijn wat de verzoening voor de wereld zou uitbrengen. U weet het nog wel als Isaac op het altaar ligt of naar het altaar gaat met zijn vader Abraham. En dan stelt hij die vraag aan Abraham, vader, we hebben alles, we hebben hout, we hebben vuur, we hebben nog wat, maar waar is het lam? En dan komt het antwoord van Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En als de Heer Jezus dan verschijnt, u leest in Johannes 1, als de Heer Jezus dan verschijnt, dan roept Johannes het uit, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat lam, dat was gekend en bestemd. En als de Heer Jezus komt, dan komt hij maar niet bij toeval langs. Maar dan komt hij als het bestemde paaslam. En vanaf dag 1 in de evangelie is het duidelijk wat het einde zal zijn van hem aan het kruis. Volgende parallel. Dat paaslam, dat moest een dier zijn zonder gebreken. Er zijn hele hoofdstukken in de Bijbel gewijd aan dit aspect. In de Hebreeënbrief, ook in 1 Petrus dit vers, dat de Heer Jezus een lam is, vlekkeloos en onbesmet. En in de Hebreeënbrief er wordt gezegd, als de priesters behept zijn met gebreken, dan kunnen ze geen verzoening doen. En als het offer problemen biedt, dan kan het geen verzoening doen. Het moet een volmaakt dier zijn, zonder vlek, zonder probleem, zonder gebrek. En dan kan het dienst doen als paaslam. Wat was de instructie in Exodus 12? De Heer Jezus kon alleen verzoening doen omdat hij volmaakt was. Omdat hij zonder zonde was. Omdat hij geen zonde gedaan heeft en geen zonde gekend heeft. Daarom was hij geschikt om ons paasoffer te worden. Nog zo mooi. Dat lam, dat wordt dan geslacht. En dat is heel merkwaardig, als u dan vers 6 leest, dan zal de gehele vergadering van de gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Het is een beetje een merkwaardig vers, want dat het wijst naar het paaslam. Maar het is daar een enkelvoud, niet een meervoud. Je zou verwachten, in al die huizen, daar hebben ze allemaal een lam, dus hoeveel Israëlieten zijn dat? Vele, duizenden, misschien wel miljoenen, hangt een beetje vanaf hoe de telling is. Vele paaslammeren. En dan zou je verwachten dat in de avondschemering dat vervolgens het lam geslacht wordt. Dat staat en al die lammeren die zullen in die avond worden geslacht. Maar in de beschrijving lijkt het wel alsof de Heilige Geest, mag ik het menselijk zeggen, zich vergist. En als het ware al wijst naar dat ene lam wat wel de zonde van de wereld kan wegnemen. Wat die paaslammeren vroeger niet deden. En al verwijst in de tekst van het boek Exodus dat al die lammeren wel geslacht werden door de Israëlieten, maar het uiteindelijk maar gaat om één lam dat echt de zonde van de wereld zal wegnemen. Het lam dat zich geofferd heeft op Golgotha. Wat staat er dan over hoe dat lam gedood moet worden? Er staat ook het een en ander in. Ze zullen het eten op vuur gebraden. Het mag er niet gekookt of gaar zijn. Het moest in het vuur komen. U ziet onmiddellijk in het Nieuwe Testament wat er gebeurt. De Heer Jezus, die moest in het vuur komen. Het vuur van het oordeel van God. Dat paaslam, dat kon je maar niet zomaar slachten en als het ware buiten het vuur houden. Het moest door de hitte van het vuur van het oordeel heen. En dat is precies wat er in het Nieuwe Testament met de Heer Jezus gebeurt. De verzoening heeft de Heer Jezus niet gebracht door zijn leven op aarde. Het wordt wel in sommige kerken zo geleerd dat de Heer Jezus ons verzoend heeft door zijn leven en zijn sterven. Maar door zijn leven heeft hij ons niet verzoend. Door zijn leven heeft hij een heleboel andere dingen gedaan, ons een heleboel geleerd. Maar de verzoening heeft plaatsgevonden door zijn sterven. En dan niet door het lijden dat hij van Caiaphas te verduren kreeg, of het lijden dat hij door Pilatus te verduren kreeg, maar door die 3 uren van duisternis, dat God zich tegen hem keerde, dat de hemel donker werd, en dat hij moest uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen het donker werd en toen die oordeelsvloed, dat vuur van God, hem verteerde tot diep in zijn gebeente, wat u zo prachtig vindt uitgebeeld in Psalm 22 en 69, die psalmen die die gevoelens van de Heer Jezus op het kruis verwoorden. Dat vuur van God dat hem treft en dat hem oordeelt. Dat is het verzoenende lijden. Dat is de grondslag van de verlossing. Niks anders, maar dat de Heer Jezus als het lam van God in onze plaats het vuur van God heeft verdragen. Nog zo'n gebod. Dat lam, dat moest gegeten worden. Die Israëlieten die moesten van het paaslam diezelfde nacht eten. Ze moesten het helemaal opeten. Ze mochten trouwens niks overlaten tot de volgende dag. Als u naar het Nieuwe Testament gaat, vindt u in Johannes 6 een heel hoofdstuk hierover. Waar de Heer Jezus zegt dat wij zijn vlees moeten eten en zijn bloed moeten drinken. Dat wordt wel heel makkelijk toegepast op het avondmaal, maar daar gaat het helemaal niet over. Dat gaat er over de Heer Jezus zelf. Om deel te krijgen aan hem, moeten we van het brood van het leven eten. En van het bloed van de Heer Jezus drinken. En dat vindt u eigenlijk ook in het paasfeest. Dat paaslam, dat moeten we ons toe-eigenen. Dat moet een deel van onszelf gaan worden. Dat offer van het paaslam, het offer van de Heer Jezus Christus, dat is een offer wat we diep van binnen tot ons mogen nemen, tot ons moeten nemen. Dat hij in onze plaats is gegaan. En dan staat er bij dat eten nog een aantal instructies hoe dat dan plaats moest hebben. Met ongezuurde broden. Nou, zuurdeeg, u weet dat wel. Zuurdeeg is in de Bijbel altijd een beeld van zonde. Zuurdeeg is het oude gist waarmee brood gerezen werd. Je deed wat van het oude deeg waar gist in zat in een nieuw stuk deeg. En dat ging dan rijzen en dan bewaarde je weer een klein stukje daarvan voor het volgende brood. Maar dat had tijd nodig. Dat moest dus tijd hebben om te rijzen. Maar omdat Israël op elk moment uit Egypte zou gaan vertrekken, was er als het ware geen tijd om dat brood te laten rijzen. Maar zuurdeeg is in de Bijbel ook een beeld van zonde. En wat de instructie is dat Israël met ongezuurd meel brood moest maken. In 1 Korinthe 5, die tekst die we net gelezen hebben, daar staat het ook weer. Hè? 1 Korinthe 5, vers 6. Uw roemen is niet goed. Weet u niet dat een beetje zuurdeeg, het hele deeg doorzuurt, een beetje zonde in de gemeente, daar is de toepassing, die leidt tot een hele hoop ellende en kwaad. En dan staat er, zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent. U bent immers ongezuurd, en daarachter staat in die tekst die we net hadden, want Christus ons Pascha is geslacht. Het wil zoveel zeggen, als dat er bij ons, in ons leven, geen plaats meer mag zijn, kan zijn voor zonde. Als je verbindt met het paaslam, dan verbinden we ons met een wereld waarin de macht van de zonde niet meer aanwezig is. Maar waarin het paaslam, als het ware, ons leven gaat leiden. Die bittere kruiden. De Israëlieten moesten ook een of andere kruidenmix maken met wat bittersmakende spullen. En die herinneren in de sederviering, de viering van het paasfeest zoals die in de Joodse gemeenschap plaatsvindt in Israël. Die herinneren dan aan de verdrukking in Egypte. Maar je zou hem ook kunnen toepassen op het lijden van de Heer Jezus zelf. De bittere lijdenstijd, alles wat hij meegemaakt heeft toen hij moest lijden voor onze zonde in het hele voortraject. Door Pilatus en Caiaphas, noemt u hem erop, en uiteindelijk op het kruis. En in Filippenzen 3 staat die tekst dat wij ook geroepen zijn om gemeenschap te hebben aan het lijden van de Heer Jezus Christus. Dat betekent eigenlijk iets anders. Dat betekent niet dat wij als het ware ook in ons leven een verzoenend lijden moeten gaan ervaren. Dat kan helemaal niet. Maar we kunnen ons als het ware wel één maken met de Heer Jezus wat hij naar de mens heeft verdragen van de kant van Pilatus en van de Joodse leiders. En dat wij ons aan zijn kant scharen en mee ervaren in ons leven hoe het voor hem was. Er mag niets overblijven van het paasfeest. Het moest allemaal opgegeten worden, net zolang tot het op was. Je moest het lam ook van tevoren op grootte kiezen voor de groep waarvoor het diende. Er mocht niks overblijven. Het is wel grappig dat in het Nieuwe Testament als die verloren zoon, als die thuis komt bij die vader, dan zegt die vader, haalt het gemeste kalf. Slacht het, laten we eten en vrolijk zijn. Dat is niet zomaar een suggestie, maar het is een gebod. Die zoon, die is thuis, van joh, je voelt je misschien een zondaar met hangende pootjes bedrukken, maar ik gebied jou, je gaat mee feestvieren. En wat is de grondslag voor dat feest? Er wordt een dier geofferd en dat dier dat staat centraal op de tafel. Eigenlijk is dit de instructie die God aan ons geeft. De Heer Jezus, die wordt opgediend aan ons als ons voedsel. En God zegt tegen ons, als zijn kerk, eet daarvan, geniet ervan. Dit is waar wij ons mee mogen voeden. Dit is waar we ons volledig mee mogen laven en mee vol mogen worden. Dat is de instructie van het paasfeest. Eten met je gordel om. Ik doe deze heel kort, nog een aantal andere dingen moeten bespreken. De gordel, in Efeze 6, de geestelijke wapenrusting, is een beeld van de waarheid. Maar die Israëlieten, die moesten natuurlijk klaarstaan om elk moment te vertrekken uit Egypte. En daarom moesten ze hun kleren opgorden, dat ze als het ware niet gehinderd werden door hun lange gewaden. Nou, wij worden opgeroepen om ook onze lenden omgorden, om gereed te zijn voor de strijd en voor de dienst. En dat te doen met de waarheid. En nog zo'n beeld, wat je ook in Efeze 6 bij de geestelijke wapenrusting terugvindt. Ze moesten de schoenen aan hun voeten hebben terwijl ze aten. Blijkbaar deden ze hun schoenen uit voor het eten. Bij het paasfeest moesten ze dat aan hebben. Ze moesten klaar zijn, ze moesten gereed zijn. Efeze 6 past dat toe op ons. Dat we gereed zijn, bereidvaardig zijn om het evangelie uit te dragen. Met de staf in de hand, nog zoiets. De staf is een teken van pelgrimschap. Die staf wil zeggen we gaan op reis. Elk moment kan de reis beginnen en dan gaan we er vandoor. Dan gaan we achter Mozes aan. Als we het paasfeest als het ware op ons in mogen laten werken, dan roept God ons toe. Als je van het paaslam gegeten hebt, dan hoor je bij de herder. En dan ga je achter de herder aan. En daarom hoort die staf in onze handen. Ons thuis is niet meer hier in Egypte. Ons thuis is daar waar hij is. Eten in haast. Wederom een beeld voor Israël van dat ze elk moment uit Egypte gehaald konden worden. Maar als u naar het Nieuwe Testament gaat, dan vindt u ook af en toe gesproken over haast. De tekst die ik hier genoemd heb is een hele merkwaardige. Dat God de Satan spoedig onder onze voeten zal verpletteren. Niet zozeer hij zal hem onder onze voeten verpletteren, dat is al bijzonder. Onder onze voeten zal de Satan verpletterd worden. De toepassing van de moederbelofte uit Genesis 3... dat de kop van de Satan, van de slang verpletterd zal worden, vermorseld zal worden. Die wordt toegepast in Romeinen 16, dat wij als het ware onze hiel op de Satan zullen zetten. Dat is al heel bijzonder, maar staat ook nog bij spoedig. Dat wil zeggen dat het heel snel zal gaan gebeuren. Dat God haast heeft met het uitvouwen van zijn plannen met het einde maken aan de wereldgeschiedenis. Nog zo'n detail. Dat bloed wat aan de posten gesmeerd moet worden. Er moet hyssop voor worden gebruikt. Zo'n klein plantje. Een soort majoraanachtig plantje wat daar groeit. Een klein plantje wat helemaal niks voorstelt. Als Salomo zijn liederen maakt, dan bezingt hij de natuur van de hyssop die aan de muur groeit tot de ceders op de Limeron. Van het kleinste tot het grootste. En u kent allemaal Psalm 51. Als David gezondigd heeft met Batseba, dan zegt hij: ontzondig mij met hyssop. Want hyssop, dat plantje, dat werd gebruikt als een soort kwast, als een bundeltje, voor het ontzondigingswater in Numeri 19. En op andere plaatsen in de tabernakeldienst. Dat is een beeld van de toepassing van de reiniging, van de vergeving op onszelf. En dan de laatste parallel die ik wil noemen, is dat de Heere God voorbij gaat. De Heere God in zijn oordeelsmacht gaat voorbij. Op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat is de kern van deze ochtend. Wij zijn vergeven. We zijn gerechtvaardigd omdat de Heer Jezus aan ons voorbij gegaan is. Ik wil nog een aantal andere dingen met u delen. En dat zijn een aantal details die in deze hoofdstukken staan. Ik geef ze meer mee voor uw Bijbelstudie. U kunt de slides waarschijnlijk ook wel downloaden achteraf en dan kunt u het nog wel nazoeken. Maar bijvoorbeeld in Exodus 12 vers 38, er wordt gesproken als Israël dan uittrekt achter Mozes aan, dan staat er zo'n zinnetje bij dat er een menigte van allerlei slag met hen meegaat. Dus er gaan een aantal profiteurs mee. Die profiteurs die trekken mee met Mozes en als Mozes dat gat in die zee maakt, dan gaan ze mee. En ze worden niet met de Egyptenaren geoordeeld in dat water van de Rode Zee, maar ze gaan naar de andere kant. En in de woestijn banjeren ze vrolijk mee. En die lui die gaan een hoop problemen verzorgen later. Het aantal staan hier genoemd. Weet je wat is het verschil met die menigte van allerlei slag en die Israëlieten? De Israëlieten die hadden het paasfeest. En die hadden het paaslam geslacht. En die hadden dat op de deurposten gestreken. Die waren als het ware verlost door het beschermende bloed van dat paaslam. Die profiteurs niet. Die dachten van wij willen de verlossing, wij willen de zegeningen van het leven van Israël, maar zonder dat paaslam. En dat zorgt voor een hoop ellende. Wat ook interessant is, is een aantal details van die uittocht. Allereerst is dat daar een hele grote roof plaatsvond. Die Israëlieten, die moesten de Egyptenaren zo in de paasnacht vragen om heel veel sieraden en goud en zilver, moesten ze allemaal te leen vragen. En dat zouden ze later teruggeven. Nou, hadden ze gedaan. Ze kregen heel veel goud en zilver. Vervolgens gingen ze het land uit en ze hebben het nooit meer teruggegeven. En dit is heel bijzonder, want van dit goud en dit zilver is bijvoorbeeld het gouden kalf gemaakt. Maar bijvoorbeeld ook de tabernakel. Dat is een grote bankroof die als het ware plaats gehad heeft op instructie van God. En het interessante is dat deze roof al voorzegd is aan Abraham. Dat God al aan Abraham gezegd had van ze zullen 430 jaar daar in dat land blijven. En dan zullen ze met veel haven, met veel goederen daaruit wegtrekken. Ook interessant is dat in Psalm 105 daar staat dat er niemand was die struikelde tijdens de uittocht. Dus blijkbaar heeft God ook heel veel fysieke kracht gegeven. Dat er geen zwakke en geen zieke aanwezig was. Dat iedereen ook mee kon. Dat God ook de mogelijkheden gegeven heeft voor heel het volk om mee te gaan. En niemand ziek op zijn bed lag en achter moest blijven. En het derde wat hierop staat is, dat kent u wel, die kist die meeging. Die kist die uit die piramide of uit dat koningsgraf gehaald is van Jozef. Jozef had al gezegd van ik wil later in Sichem begraven worden. Als jullie teruggaan naar het land, vergeet niet om mijn botten mee te nemen. Die daad die wordt gememoreerd in Hebreeën 11 als een geloofsdaad van Jozef. Maar hier ziet u als Israël uit Egypte trekt, dan nemen ze inderdaad die botten mee en later begraven ze die in het land. Nog een punt voor uw Bijbelstudie, dat is die wolkolom. We hebben niet zo heel veel tijd om daar uitgebreid op in te gaan. Een aantal dingen. Het zichtbare teken van Gods aanwezigheid. Die wolkolom die staat daar als een teken van de Heere God. Ik ben met jullie. en die heeft een betekenis voor het volk die beschermt en die leidt en die geeft licht. Maar het is ook de wolk van waaruit het oordeel over Egypte gaat komen. Nou, deze wolk vindt u later nog vele keren terug. Daar kunt u avonden mee vullen. Die vindt u terug boven de tabernakel. Die wolk in Exodus 40 die de tabernakel vervult. Die wolk die de tempel vervult en de tempel met zoveel heerlijkheid vervult als Salomo dat inwijdt, dat de priesters hun dienst niet konden doen. Dan vindt u in Ezechiël hoe die wolk zich als het ware terugtrekt. Eerst schoorvoetend naar de rand en naar de olijfberg en dan naar de hemel. En dan vindt u die wolk eigenlijk pas weer terug in het Nieuwe Testament als de Heer Jezus geboren wordt in de velden van Efrata. Maar goed, slaan we over. Israël heeft het paasfeest gevierd. Ze zijn op weg en dan komen ze vervolgens, ze maken al een reis door de woestijn, een heel stuk, dan komen ze vervolgens bij de Rode Zee. En daar stokt het, want ze zitten gevangen tussen bergen, voor hun het water en achter hun de aanstormende legers van Farao, die zich bedacht heeft en bedacht van ik laat mijn slaven toch maar niet gaan. Want die had zijn ruiters te achteraan gestuurd. Een heel aardig grapje is dat Mozes, die stond daar voor de Rode Zee. Dit is dus niet Bijbels, hè, maar dat is even tussendoor. Die stond voor de Rode Zee en die dacht van, nou voor me is water en opzij en noem maar op. En dan komt vervolgens zijn PR-man, die komt aanlopen. En die zegt, Mozes, kijk, heb je gezien dat we daarachter die Egyptenaren aankomen stormen en voor ons dat water... Nou Mozes, weet je wat, zegt die PR-man tegen Mozes, we zullen een deal maken, als jij nou even een oplossing regelt, dan zorg ik dat je 15 hoofdstukken in de Bijbel gaat krijgen. Goed, is natuurlijk niet zo gebeurd, het is allemaal veel heftiger geweest, ook het volk Israël wat op Mozes begon te mopperen, maar dan staan er een paar hele belangrijke versen in, en die kunnen we ook toepassen op onze verlossing. In Exodus 14, vers 13 en 14... Daar staat dat Mozes tegen het volk zegt als ze voor die Rode Zee staan, vrees niet, houd stand, dan zult u de verlossing des Heren zien. Vrees niet, houd stand, dan zult u de verlossing des Heren zien. Israël hoefde niets te doen. Die verlossing kwam van God. Ze hoefden niet zelf te strijden, ze hoefden niet zelf te vechten, ze hoefden niet te bidden, ze mochten kijken. Ze moesten alleen staande blijven en hun ogen richten op de hemel. En er staat in het volgende vers, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Het titel van deze ochtend is de strijd tegen de zonde. Weet u, heel veel christenen die strijden tegen de zonde. En er komen zonden in hun leven en daar zitten ze mee en dan proberen ze zich voor te nemen om dat niet meer te doen en je beleidt het en je strijdt en een dag later of een week later dan ga je voor de bel. Weet je wat het geheim is van de strijd tegen de zonde? Niet strijden. Tegen de zonde win je het niet. Paulus zegt in Romeinen 6 dat we ons voor de zonde mogen dood houden. Want die strijd is niet door ons gevoerd, die wordt gevoerd door God zelf. God is degene die de strijd voert. Dus deze verse, de Heere zal voor u strijden en wij mogen stil zijn, dat is eigenlijk Romeinen 6. Dat is eigenlijk hoe het Nieuwe Testament beschrijft hoe onze strijd tegen de zonde is. Dat Paulus zegt van, laat het maar rusten. Richt je op de Heere God. Stel je lichamen tot ledematen van de gerechtigheid. Maar laat de strijd maar over aan God. En Mozes heft zijn staf op, de Heere God maakt een pad door de zee en vervolgens trekt Israël daardoor. Nou, voordat we verder gaan, moeten we heel even een kleine excursie. En dat is namelijk van, waar is dit nou allemaal gebeurd? Er zijn een aantal meningen in christelijk Nederland. Eén mening is van, dit is allemaal folklore. Dit zijn allemaal mythen, zagen, noem maar op, is nooit gebeurd. Nou, dat, ik geloof niet dat hier heel veel mensen zijn die dat aanhangen en zelf geloof ik dat ook absoluut niet. Er heeft een historische uittocht plaatsgehad en dat is de basis geweest voor de verlossing van het volk Israël. Maar de volgende vraag is dan van waar heeft die doortocht dan plaatsgevonden? En waar bevindt zich de berg Sinaï? Nou, weet u wat het probleem is? Dat die berg Sinaï zich dus niet in de Sinaï kan bevinden. Want de Sinaï, dat was gewoon Egyptisch gebied in de tijd van Mozes. Dus een uittocht dat Israël van dat gebied van Gozen in het noorden aan de Nijl naar de Sinaï vluchtte, bevonden ze zich nog steeds in het gebied van Egypte. Er is een heel interessant boek verschenen, u vindt hier de titel, van meneer Humphreys, is een jaar of 10 geleden uitgekomen. Kan ik u zeker aanraden. En die heeft nog eens een studie gedaan van alle plaatsen. En die komt eigenlijk, wat parallel aan hem door een aantal anderen ook al gesuggereerd is, maar wat ik heel overtuigend vind, tot de conclusie dat we eigenlijk altijd verkeerd zoeken. Al die reizen die naar de Sinaï gaan, in de voetsporen van Mozes, een continentje verkeerd zitten. Want waarschijnlijk heeft Israël een spurt gemaakt, dat had makkelijk gekund in die 2 weken, en zijn ze inderdaad voor de Rode Zee terechtgekomen. En moet u de berg Sinaï dus in Arabië zoeken. En wat is een van de bewijzen daarvoor? Als u naar Exodus 20 gaat, en dat is dat hoofdstuk van die wetgeving, als God de 10 geboden gaat geven, dan staat er zoiets, het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Wat hier beschreven wordt, is eigenlijk een vulkaan. En er zijn geen vulkanen in Sinaï. Die rokende berg en die bliksems, dat zijn gewoon natuurverschijnselen die u vindt bij vulkanen. En het geluid van donderslagen, dat vindt u op een vulkaantop, dat zijn de geluiden die dat voortbrengt. Dus het is heel goed mogelijk dat Israël naar een vulkanische berg geleid is. En die vindt u inderdaad niet in de Sinaï, maar die vindt u wel in Arabië, vele. Nou, wat zou dan de reis zijn? De reis zou dan zijn dat ze dwars door de Sinaï-woestijn die doorkruist hebben en vervolgens inderdaad voor de Rode Zee terecht zijn gekomen. Bij de vraag is het in het midden geweest of is het meer het noorden of meer naar het zuiden? En dat daar de doortocht heeft plaatsgevonden om vervolgens naar een berg, de meest waarschijnlijke berg in Arabië, is de Jebel al-Lafs. Ik weet niet hoe ik het uitspreek, maar zo heet dat ding. En dat heb ik, ik zal naar dit plaatje gaan, dat heb ik op Google Maps opgezocht, dat kun je gewoon zoeken, maar dan zou dit de berg Sinaï zijn. Als u dat allemaal in detail wilt lezen, kan ik u dat boek aanraden. Het leest heel spannend, het is een soort detective-achtig, maar er zit buitengewoon veel in. En zelf ben ik eigenlijk wel overtuigd dat de reis van Israël wat verder gegaan is dan alleen maar de Sinaï. En dat ze in Arabië gekomen zijn, in het land Midian. Want daar heeft Mozes ook gewoond, in het land Midian, daar woonde zijn schoonvader. Dat verklaart ook waarom zijn schoonvader dan op een gegeven moment ook langs kan komen, zo vlakbij waar het volk is. Goed, dat is allemaal terzijde. We gaan naar de afronding. Mozes zingt een lied, Exodus 15. Een lofzang in 4 coupletten. U mag dit weer meenemen voor uw bijbelstudie. Maar weet u wat zo mooi is? Dit is eigenlijk het eerste moment dat het volk Israël kan zingen. In de paasnacht hebben ze nog niet gezongen. De paasnacht, wat deed de paasnacht? Die heeft die verderfengel buiten de deur gehouden. Die heeft ervoor gezorgd dat God niet binnenkwam. Maar het feit dat God je niet veroordeelt om je zonde, maakt je nog niet een verloste christen. Je wordt pas verlost als je door de Rode Zee gaat. Als je dat leven in Egypte, dat leven in de macht van de zonde, vervangt door een leven in dienst van God. De Rode Zee, die volgt op de paasnacht. Zodra God met onze zonden afgedaan heeft, geoordeeld heeft, we verlost zijn, dan zegt God, nou plaats ik jou op een nieuw terrein. Op een terrein waar je mij kunt dienen. Dat is de woestijn, oké, maar dat is het terrein waar je God kunt dienen. Dat was ook de roeping van Israël om feest te vieren in de woestijn. En dan pas kan Israël zingen. En het interessante is dus dat het lied van Mozes in het boek de Openbaring terugkomt. Het is het lied van de verlosten. Het is het lied dat mensen zingen als ze door de grootheid en de macht van God niet alleen vrijgekocht zijn van de macht van de zonde, maar ook vrijgezet zijn van de macht van de zonde. Als de zonde niet meer als een oordeel, als een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt, maar ook als je op het terrein gekomen bent waar je als het ware vrij de Heere mag dienen. En daar wil ik mee afsluiten met 4 lessen die we uit deze hoofdstukken kunnen trekken als het gaat om onze strijd door zonde. Die wil ik koppelen aan 4 hoofdstukken uit de Romeinenbrief. Allereerst Romeinen 5. Thema: de verlossing van de zonde is een verlossing van God. Die tekst hebben we net al gezien. Vrees niet, houd stand. Dan zult u de verlossing van de Heere zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Geestelijke strijd, prima. Maar nergens in de Bijbel staat dat we geestelijk moeten strijden tegen de zonde. Als het gaat om de strijd tegen de zonde, dan is het een strijd die God doet. En die heeft God gestreden op het kruis van Golgotha, op het paaslam. En dan mogen wij stil zijn. En dan mogen wij daarnaar kijken en zien dat de Heer Jezus het verschil maakt. En we mogen dat ontvangen. Les 2. God maakt scheiding. Ik heb het net niet gelezen, maar die wolkkolom die plaatst zich op een gegeven moment tussen het leger van de Egyptenaren en het volk van Israël. En dat is Romeinen 6. Als wij bij het volk van God horen, dan zit er een scheiding tussen ons en de wereld. Dan worden we op een nieuw terrein geplaatst. Een terrein waar de Heere Jezus regeert. Waar we onze levens niet langer in dienst van de zonde stellen, maar in dienst van God. En het is een gevolg van het feit dat God ons vrijgekocht heeft uit de macht van de zonde. Dan zegt hij: die wereld van Egypte is passé. Je hoort op een nieuw terrein. Colossense 1 noemt dat zo prachtig mooi. Het koninkrijk van de Zoon van de liefde van de Vader. Dat rijk waarin de Heer Jezus koning is. En niet zomaar de Heer Jezus, maar dat is de Zoon van de liefde van de Vader. Een rijk wat geregeerd wordt door licht en door liefde. Dat is het terrein waar wij als het ware ons bevinden. Het is na de doortocht door de Rode Zee, dat nieuwe leven. Het is het terrein wat Romeinen 6 beschrijft. Waar we als het ware mogen leven tot eer van God. Derde les. Onze strijd tegen de zonde. De onmacht van Romeinen 7. De mens die het uitroept tegen God van: ik verlang uw wet te doen. Maar als de gebod komt, dan wekt het de begeerte op en dan land ik in de vicieuze cirkel en dan zondig ik weer, ga ik weer voor de bel. Wie zal mij verlossen? Het is de kreet van de Israëlieten voordat ze de Rode Zee doorgegaan zijn. We kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. Wie zal ons verlossen? Weet u wat de verlossing is? Die vinden we niet in onszelf. We kunnen zelf die strijd met Egypte niet aangaan. We kunnen zelf die strijd met de zonde niet aangaan. Die strijd vinden we in hem. Romeinen 8. Exodus 15. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God. Hem verheerlijk ik, de God van mijn vader. Hem prijs ik. Leest u Romeinen 8. De wet van de geest van leven, die vervult in mij wat die wet van de zonde en de dood niet konden doen. Wat God in mijn leven doet, door mij te geven van zijn geest en van het nieuwe leven van zijn zoon, dat is iets wat in Egypte niet voor mogelijk gehouden kon worden. De verlossing van God is dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, ons nieuwe mensen heeft gemaakt en ons op een nieuw terrein heeft geplaatst waar we hem mogen dienen. Dus de strijd tegen de zonde, eigenlijk moeten we zeggen, er is geen strijd tegen de zonde. Zolang we strijden tegen de zonde, gaan we ten onder. We mogen die strijd laten voor wat die is. Er is geen opdracht tot een strijd tegen de zonde. We mogen ons doodhouden voor de zonde. En ons als verloste mensen in dienst van God stellen. In de kracht van de geest van God. En dan hoeven we niet te vrezen. Dan mogen we stand houden. En ons verbazen over de verlossing van de Heer Jezus Christus. Door middel van het grote paaslam dat voor ons is geslacht. Amen.
Ik ben vandaag een beetje van de video's. Hans die heeft een video nog klaarstaan. Misschien kunnen we tussendoor de collecte doen. Evangelisatie. Dus ondertussen de collecte voor de evangelisatie. Walking on the road.
to Jerusalem. The time had come to sacrifice again. My two small sons, they walked beside me down the road. The reason that they came was to watch the Lamb. They said, Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand. And so I told them of Moses and Father Abraham. So many in Jerusalem today. And we must be sure this little land doesn't run away. And I told of Moses and Father Abraham. And I said, dear children, what? When we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshippers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's crucify him. Gave him none. The second one was violent, and he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, there's Jesus. And I scarce believe my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, and the thorns on his brow. Running down the cross, falling to the ground. I watched him as he struggled. I watched him when he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell. In that moment, I felt such agony. In that moment, I felt such loss. Until a Roman soldier grabbed my arm and screamed, yo! Carry his cross! Tried to resist him, but his hand reached for his sword. So I knelt and I took the cross from the Lord. I put it on my shoulder, and we started down the street. And the blood that he'd been shedding was running down my cheek. They led us to Golgotha. They drove nails deep in his feet and hands. And on the cross I heard him pray, Father, forgive them. Never have I seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit. He prayed. And then he died. I stood for what seemed like years. Lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, Father, please forgive us. The lamb ran away. Turned and faced the cross, and I said, dear children, watch the Lamb.
Danken. Heer, opnieuw willen we tot u komen en u danken voor het feit dat we hier vanmorgen mochten zijn. Dat we hier voor u mochten zijn en bij u mochten zijn. En dat u ons ook weer woord geopend hebt en we opnieuw mochten kijken naar het werk wat u gedaan hebt en wat dat voor ons betekent. En we danken u daar nogmaals voor. Voor dat grote wonder, voor die verlossing die u bewerkt hebt en wat het u gekost heeft. We hebben weinig woorden, te weinig woorden om die dank uit te drukken naar waarde. Maar u weet wat in ons hart is. En zo danken we u voor deze morgen die we hier mochten hebben bij u. We willen ons ook bij u aanbevelen voor deze dag, ook voor de week die weer voor ons ligt. Wilt u met ons gaan, ons zegenen en ons bewaren. We vragen het alles uit genade. Amen. Dan een fijne zondag, een goede week en graag weer tot ziens.